oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Een nieuwe week en wat voor week. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. En op een dag als vandaag is het natuurlijk bijna onvermijdelijk dat dat veel nieuws is rondom het coronavirus en de lockdown. Het is nou eenmaal niet anders. Mijn studio is ook leeg, dat is dan wel weer lekker coronaproof. Virtueel in mijn panel aanwezig André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen André.
Een hele goede morgen.
En Alina Denny-Bell van FNV Young & United zou hier zijn, maar moest helaas afzeggen. Dus we zitten met een half panel, maar dat geeft helemaal niks. We gaan er het beste van maken. Blij dat je er bent, André. En we gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
In één zin samengevat, Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown.
Ja, zaterdagavond kwam een moment waarvan iedereen misschien wel een beetje wist dat het toch zou gaan komen. Maar voor velen kwam het toch ook weer compleet uit de lucht vallen. We gaan weer in lockdown. En hoe? Alles behalve de essentiële winkels zijn weer dicht. Voor in ieder geval een maand. Een enorme déjà vu naar de vorige winter. Toen ook half december een lockdown werd aangekondigd. En ja, het leidt tot onbegrip, want de cijfers waren toch aan het dalen, die dagelijkse cijfers. Maar dan zijn er ook weer zorgen om die Omicron-variant, besmettelijker. Ja, de kritiek was vaak dat er veel te laat werd ingegrepen. Nu gaan we dus preventief al in lockdown. Heb jij daar begrip voor of vind je dat overhaast? En denk je dat dat meer schade doet dan je ermee wint? Ik kom graag met je in contact. En zeker ook als je ondernemer bent en door deze lockdown wordt getroffen. Deel je verhaal en bel het komende half uur naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Onze breekijzer dus vandaag is de volgende stelling. Wat is de stelling ook weer? Ik heb hem hier voor me liggen, geloof ik. Ja, ik heb begrip voor deze lockdown. 020-468-4x0. Ik praat er ook over met Gijs Koppens, psycholoog en oprichter van zorgplatform Open Up. Goedemorgen, Gijs.
Goedemorgen.
Nou, kan jij ons nog een beetje moed in praten, of is het bij jou inmiddels ook wel de schoenen ingezonken?
Nou, wij worden er allemaal een beetje moedeloos van. Ja. Dus dat geldt ook wel voor mij. Ja, ik denk, we moeten er toch weer het beste van maken. Ja. Dat is eigenlijk de maandagochtend of maandagmiddag vibe moet toch zijn van hoe gaan we dit weer ombuigen naar niet iets positiefs, maar wel naar iets wat we in ieder geval een tijdje kunnen volhouden met elkaar.
Ja, hoe buigbaar zijn mensen wat dat betreft? Want we hebben deze teleurstelling natuurlijk al vaker gehad. Kan je dat oneindig opwekken, dat gevoel?
Nou, ik denk wel dat we best veerkrachtig zijn, hè, mensen. Dus we balen hiervan, we mogen hierop klagen. En voor sommigen is het natuurlijk ook echt zwaarder dan voor anderen. Dat moeten we niet vergeten. Uh-huh. Maar ik denk wel dat de mens in het algemeen kan gewoon veel aan. Dus ik ben niet zo negatief. We gaan dit met elkaar wel weer volbrengen. En het leeuwendeel van Nederland zal ook best begrip hebben, vermoed ik, voor deze lockdown. Maar het betekent niet dat het lichtvoetig is.
Nee, helpt het nou dat we dit al eerder meegemaakt hebben, dat het eigenlijk een soort déjà vu is? En dat we misschien weten van, ja, wat kan je nou doen in je eigen leven om het een beetje dagelijk te maken? Of maakt het juist zwaarder dat we dit al voor de zoveelste keer doen?
Nou, ik denk dus dat gevoel van moedeloosheid komt wel omdat het weer gebeurt, hè. En we hadden natuurlijk de uitweg van de vaccinatiestrategie. Nou, dat is gewoon niet genoeg gebleken. Dus dat maakt moedeloos. En aan de andere kant zit er wel degelijk een leereffect in. Dus we herinneren misschien nog wel de echte angstrespons in het begin van corona, dat mensen gingen hamsteren. Kijk, we hebben wel veel geleerd sindsdien. We zijn wel met z'n allen een stuk rustiger, zou je kunnen zeggen, op dit nieuws. En ik denk dat ook heel veel mensen nu wel beter weten wat ze kunnen doen om het voor zichzelf draaglijk te maken.
Ja. Open Up, dat is een platform waarmee bedrijven psychologische hulp kunnen aanbieden aan werknemers. Zeg maar even kortweg. Merken jullie ook dat jullie record op record breken en dat er heel veel vraag is nu?
Ja, we merken dat elke maand is eigenlijk een grotere maand dan de maand daarvoor. Wij verkopen abonnementen aan het bedrijfsleven, waarmee je eigenlijk verzekert dat je personeel toegang krijgt tot adequate mentale hulp als het nodig is. En ook gewoon goede tips om bijvoorbeeld zo'n lockdown door te komen. En de afgelopen maand hebben we 20.000 abonnementen verkocht. En dat is echt een factor, dat ligt nu een factor 5 keer hoger dan een jaar geleden. Ja. Dus ja, wij boeken wel echt recordmaand op recordmaand. En ergens ook wel goed, want je ziet dus wel dat het bedrijfsleven volledig de verantwoordelijkheid pakt.
Ja. Ga zo naar de bellers. Blijf even hangen, kom zo bij jullie. Ons breekijzer, ik heb begrip voor deze lockdown. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Eerst even naar André van Hout. Ja, wat vind jij? Heb jij het begrip voor deze lockdown dat het nodig is? Of is bij jou inmiddels de moed ook wel kwijt?
Nou ja, los van dat de moed inderdaad wel een beetje in de schoenen zakt en je er vrij moedeloos van wordt, zoals net ook al gezegd, heb ik op zich ook wel begrip voor de lockdown zelf. Ik bedoel, ik heb veel vaker op BNR verteld dat ik vind dat het allemaal wat preventiever kan. Ja. Dus ik denk dat het in ieder geval goed is om het zo te proberen kijken wat de effecten ervan zijn. Maar ik denk ook wel dat je eerlijk moet zijn en nu ook wel ziet dat, dit is niet wat alleen maar blijft. En met alleen een vaccinatie kom je er ook niet, klaarblijkelijk. Dus de vraag is wel van hoe houdbaar is het om van moment tot moment te kijken of er een lockdown nodig is. Is dat de stip aan de horizon die we voor de komende, ik denk al 3 jaar met dit virus nog hebben?
Je mag het toch niet hopen? Dat staat toch wel.
Ja, je mag het niet hopen, maar het is wel goed om erover na te denken.
We gaan naar bellers, kijken hoe zij reageren op ons breekijzer. Ik heb begrip voor deze lockdown. Wil je zelf meepraten? Pak nu je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Even kijken, wie hangt er het langst te wachten? Dat is John of John. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nee, ik heb geen enkel begrip. Waarom? Ik was gisteren in Antwerpen, een heel weekendje. Hartstikke gezellig daar, maar discipline heb je daar. Iedereen draagt gewoon een mondkapje, er wordt naar QR-code gevraagd en iedereen doet gewoon braaf wat er gezegd wordt. Daarom is het ook gewoon mogelijk om alles open te houden. Maar ja, in Nederland is dat allemaal wat moeilijker. En ik ben zelf ondernemer, ik word mijn nek omgedraaid, ik zit in de evenementenbranche en ik heb al bijna een jaar geen werk en door dit geklooi. En het kan gewoon, in België was gewoon ook de festivals open, allemaal met QR-codes en dergelijke. Waarom kan dat hier niet? Waarom zijn we hier zo bang? Waarom doen we hier zo moeilijk? Ik snap er helemaal niks van.
Aan wie ligt dat dan, denk je? Niet dat we per se het zwarte schaap moeten aanwijzen, maar aan wie ligt dat?
Omdat we een stel angsthazen hebben. Die angsthazen die zijn niet in staat om beslissingen te kunnen nemen. Dat zie je ook aan de kabinetsformatie. Dat duurt ook veel te lang. Deze mensen zijn niet capabel en Rutte had al lang moeten aftreden. Hij heeft een heleboel verziekt met de kinderbijslag. En zo zijn er nog een aantal dingen. Ook Groningers worden nog steeds niet terugbetaald. En zo zijn er nog een aantal dingen. Deze man is niet geschikt voor zijn job. Hij speelt de wolf in onschuld. Hij is een hele goede acteur die met een glimlach probeert alles weg te lachen.
En hij gaat nog een tijdje door, geloof ik. Dank voor het bellen. Moerad, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik merk zelf ook dat ik steeds moeite heb om hier begrip voor te creëren. Ook eigenlijk omdat ik vind dat er weinig regie is vanuit het kabinet. En ook de Kamer zelf hoor, want het is niet alleen het kabinet, want de Kamer doet net zo goed mee. En wat ik niet zo goed begrijp is van de zomer gingen heel veel regels versoepeld worden, terwijl heel veel landen doorgingen met de 1,5 meter, met de mondkapjes. Wij gingen heel erg verruimen. De boostercampagne die niet op gang kwam. OMT die 3 weken geleden al heeft aangegeven dat die scholen waarschijnlijk langer dicht moesten gaan. Ook een last minute beslissing. Nou, allemaal opeenstapeling van allemaal dit soort besluiten. Dat geeft de burgers toch geen vertrouwen. Dan denk ik, kabinet, waar ben je in godsnaam mee bezig? Doe je maar wat, doe je maar alles maar op het laatste moment. Of is er iemand die nog regie heeft of een visie heeft naar de toekomst toe van, joh, we doen hier inderdaad de juiste dingen. Of hadden we deze lockdown toch niet kunnen voorkomen?
Ja, je zegt de Kamer, die gaat morgen dan weer debatteren. Wat zou je willen van de Tweede Kamer? Hoe zouden ze zich moeten opstellen? Want het is nu meestal een beetje babbelen over wat het kabinet bepaald heeft en dan komt het er toch wel doorheen.
Ja, kijk, het is nu natuurlijk gewoon veel te laat. Kijk, voor die scholen maakt het natuurlijk de Kamer praat altijd achteraf. Er worden beslissingen al gecommuniceerd en daarna is de Kamer aan zet. Maar ik denk ook, wat kan de Kamer nu nog meer? De Kamer moet veel eerder betrokken worden bij beslissingen die worden genomen of die worden voorgelegd. En nu is de lockdown is al een feit. Ja, dan denk je, wat kan de Kamer? Misschien nog wat puntjes op de i of we kunnen het over de avondlockdown of over tijden gaan praten. Maar ja, de Kamer kan niet zoveel meer. De Kamer zou veel eerder betrokken moeten worden bij het proces.
Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen met Fred uit Den Bosch.
Zeg het maar.
Ik vind de maatregelen disproportioneel. Ik zeg het nog 1 keer, disproportioneel. Men moet toezien op de naleving van de basisregels en bij risicovolle evenementen en locaties gaan testen. Van Dissel had het over de mantel van het Omicron-variant. Mm-hmm. Die variant heeft een andere verschijningsvorm. Trek daar dan 14 dagen voor uit om dat te herontdekken. En ga niet zulke paniekmaatregelen nemen zoals nu. Hij is toch ook biochemicus en internist.
Ja, maar Van Dissel zegt er is nog heel veel onduidelijk. En als die ziekenhuizen vollopen, dan hebben we een groot probleem. Dus dat risico kan je niet nemen.
Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar dan moet hij toezien op de naleving van de basisregel. En het is zo, het is een infectieziekte die zich verspreidt via de luchtwegen. Net zoals de Alpha, net zoals de Delta, net zoals de oorspronkelijke corona. Dus moet je de basisregels naleven. Maar er is geen toezicht op. Hier in het winkelcentrum in de Romper lopen mensen gewoon rond. En zonder mondkapje. En ze zitten gewoon bij elkaar. Ja. Dank je de koekoek, zeg.
Ja, de coronapolitie, daar is de tijd voor. Dank voor het bellen, Fred. En tot slot van dit blokje. Andere bellers kom ik zo meteen nog bij. Bianca, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik begrijp de huidige lockdown heel goed. Ik werk zelf op de intensive care. Belangrijk is dat we dit keer misschien een keer kunnen voorkomen dat de IC's overstromen. We zijn continu bezig. Het is verschrikkelijk druk. En de druk op de verpleging is bizar. We hebben echt beddentekort, nu al steeds. Maar ik denk wel dat de vorige sprekers allemaal gelijk hebben dat we veel eerder door de regering op een beter pad hadden kunnen worden geleid. Door net als ons omringende landen de maskers op te houden, afstand te houden en ook eens een keer wat strenger op te treden. Want inderdaad zijn Nederlanders toch veel vaker geneigd om niet om onburgerlijke ongehoorzaamheid te tonen. Ja. Maar dat ligt denk ik ook aan de regering die ons daarin gewoon ook altijd maar ja, dat polderen geeft. En dat is op dit moment geen tijd voor.
Ja. Je hoort heel erg de mensen die zeggen van ja, die maatregelen die nu genomen worden, hè, winkels dicht, horeca dicht, contactberoepen dicht, cultuur dicht, sport dicht. Mensen ontmoeten liever niet. Weegt dat wel op tegen het potentiële gevaar als het gaat om die ziekenhuizen? Snap je wat ik bedoel? Is dat wel proportioneel? Ja. Wat vind jij dan?
Ik kan me dat heel goed voorstellen. Natuurlijk gaat het hier en daar. En daar hebben we ook allemaal vanuit de IC begrip voor. Hè? Begrijp dat wel. Wij zien ook dat de ellende om ons heen net zo groot is als bij ons. Maar het is niet zo dat er een potentieel gevaar dreigt. Het gevaar is er al. Wij kiezen al wel of niet voor wie komt er wel in en wie kan er niet in. Weet je, de code zwart, dat staat op de drempel. En niet zoals de jongen zegt van ja, dat gaat allemaal nog wel meevallen. Dat is niet zo. We hebben continu beddentekort. En continu krachtentekort. Dus het water staat echt aan de lippen. En als dat nou maar eens duidelijk werd gemaakt, maar dat wordt nooit genoemd. En dat is echt heel verdrietig. Maar ik begrijp ook heel goed dat bij een heleboel beroepsgroepen precies hetzelfde is. Alleen ik weet ook geen andere oplossing op het ogenblik.
Het is een beetje de laatste mogelijke oplossing. Bianca, dank voor het bellen en veel succes met je werk.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel André van Hout van de Jonge Socialisten. En ook bij me is Gijs Koppens. Hij is psycholoog van zorgplatform Open Up. En we praten over ons breekijzer. Ik heb begrip voor deze lockdown. Wat vind jij? Pak je telefoon en praat mee. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Gijs, een paar van die bellers die zeiden ook van we moeten eens wat meer naar de toekomst kijken. We blijven allemaal heel erg in een soort korte termijn maatregelen denken. En ook als je naar de politiek kijkt, daar wordt ook gezegd van ja, we gaan kijken naar die lange termijn, we gaan er naar kijken, maar het gebeurt maar niet. Hoe komt dat? Ja, is de situatie gewoon nog niet rustig genoeg in ons hoofd dat we dat kunnen of zo? Wat is dat?
Nou, je zou verwachten dat het leiderschap dat natuurlijk wel doet. Daar hebben we behoefte aan een collectief verhaal voor de lange termijn. Dus dat verhaal, ik hoop echt dat het nog steeds eigenlijk dat het kabinet daarmee komt. En dat is wel iets wat moeilijk is in een crisis, dat snap ik ook. Het OMT is bijvoorbeeld primair natuurlijk ingesteld om een advies te geven voor de relatief korte termijn. Maar we moeten een lange termijn aanpak gaan ontwikkelen en formuleren om zeg maar op de korte termijn dit soort lockdowns te verdragen. Ja. Dus ik denk, dat is ook wat je nu uit alle onderzoeken terug ziet komen, is dat het vertrouwen naar een dieptepunt zakt. En dat heeft te maken met dat lange termijn perspectief.
Ja, wat vind jij, André? Inderdaad, ja, je hoort ook mensen die zeggen, ja, god, we moeten toch maar eens gaan nadenken over, ja, moeten we al die plekken voor die coronapatiënten bezet houden? Wat is de mensenleven eigenlijk waard? En dat zijn hele fundamentele discussies die we blijkbaar heel erg moeilijk vinden om te voeren en ingewikkeld en pijnlijk.
Ja, die discussies zijn ontzettend moeilijk, maar op een gegeven moment zul je die ook wel moeten krijgen. En ja, wat betreft zo'n lange termijnvisie, dat is natuurlijk, natuurlijk wil je graag een lange termijnvisie, maar tot nu toe is elke keer het vertrouwen in de politiek en in het kabinet en in het beleid vooral gedaald, omdat er weer nieuwe feiten opkomen, zeg maar. Dus over de Omicron-variant, weet je had 3 maanden geleden wel een lange termijnvisie kunnen maken, maar dan had je hier nooit rekening mee gehouden. En zo zijn er tal van zaken waar je op voorhand gewoon nog niet van weet van, nou, dit gaat er sowieso spelen, om daar uiteindelijk op in te gaan. Dus ja, aan de ene kant, ja, je wil een lange termijnvisie, maar aan de andere kant ben ik ook bang dat het gewoon, ja, wel een grens heeft met tot waar je kunt kijken. En dan kom je inderdaad in de discussies, ja, wat doen we met de zorg? Want die is gewoon simpelweg overbelast. En al die lockdowns, ja, de vraag is of dat nou per se enorm helpvol is voor de hele samenleving. Want die gaat er natuurlijk ook flink op achteruit.
We gaan nog naar wat bellers toe, want er wordt druk gebeld op 020-468-4x0. Ons breekijzer is, ik heb begrip voor deze lockdown. Gerard, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik heb helemaal begrip voor deze lockdown. En ik probeer uit te leggen waarom, maar heel kort. Het is het klassieke tijd waar we nu zitten. De arrogantie van de mens te bedenken dat we alles kunnen regelen. Kijk maar in de Tweede Kamer. Niets is goed wat de regering doet. En ik zeg niet dat ze het goed doen, dat zeg ik niet. Maar inderdaad, wat de spreker net zei, lange termijnvisie kan je helemaal niet bepalen op dit moment. Het zal zo gaan dat Baudet straks komt. Waarom hebben we zo weinig begrafenisondernemers? Omdat er zoveel doden zijn. Ik noem maar wat. We hebben te weinig kisten. Ja, dan komt de Partij van de Dieren. Ja, maar we verknallen onze borst ook. En zo blijven we maar in discussie met elkaar rondom het probleem. Arrogantie van de mens en de zorg. Is fantastisch geweest totdat de pandemie kwam. Had niemand voorzien. En toch denken we dat we het allemaal hadden kunnen voorzien.
Hoe moet het wel dan met die arrogantie van de mens? Moeten we allemaal wat volgzamer zijn of gedweer? Of
nou, nee, niet volgzamer zijn, maar wel accepteren dat dingen zoals ze zijn, denk ik. En ja, de dood hoort bij het leven. En soms moeten we wel eens denken van ja, kunnen we alles wel zo blijven doorgaan zoals het nu is? Nou, dat gaat niet. Nee. Worden we nu mee geconfronteerd.
Ja, en we kunnen niet eeuwig blijven vechten om het oude leven blijkbaar weer terug te krijgen. Dat is,
Dat lukt gewoon niet. Nee. Want dan blijft dit blijft. Want we hebben nu Omicron, maar volgend jaar hebben we weer een ander. En dat blijft de komende jaren zo. Dat blijft zo.
Dank voor het bellen, Gerard. Raza, goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Hey, ik hoorde vorige sprekers best wel negatief zijn. Mm-hmm. En ik heb daar volkomen begrip voor. Ik ben zelf ook ondernemer. Ik ben zelf ook getroffen. En ik merk dat mijn opdrachtgevers ook wat voorzichtiger zijn. Maar ik wil wel gezegd hebben dat ik ergens wel begrip heb voor de situatie. Want als kabinet zijnde kan je eigenlijk nooit iedereen pleasen. Je kan nooit de juiste beslissing nemen. Want neem je het te vroeg, dan gaan mensen weer zeiken van, hey, hoe kunnen ze daar niet in ingrijpen? Mm-hmm. En in deze situatie, met een harde lockdown, is het ook weer niet goed. Nee. Dus eigenlijk kun je niemand pleasen. En hoewel eigenlijk de betekenis van positief en negatief in dit tijdperk een beetje is omgedraaid, wil ik toch wel meegeven van, jongens, laten we positief zijn. En laten we even inzien dat we als Nederland, hoe groot de uitdaging ook is, dat we dit allemaal wel aankunnen met z'n allen.
Ja, gaat het jou dus wel lukken nog een keer om weer de schouders eronder te zetten en weer naar de toekomst te kijken?
Ja, zeker. Ja, geen uitdaging is te groot.
In welke sectors ben je actief?
Ik ben consultant in compliance en kwaliteit.
Ja, en hoe raak je dit?
Opdrachtgevers zijn best wel voorzichtig in die zin dat ze grote projecten even links laten liggen, even op de plank laten liggen. En meer met eigen personeel gaan werken dan met inhuur. Dus in die zin treft het mij ook. Ik doe mijn moeder even een kapperszaak. Dus die is nu helemaal gesloten. Maar laten we met z'n allen gewoon het doen met de situatie die voorhanden ligt. En het gewoon het beste van maken. Dat lijkt me het belangrijkste.
Duidelijk, dank voor je oproep en het bellen. Daniel, goedemorgen. Daniel?
Ja, hallo. Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja. En nou, ik ben het er niet mee eens. Ik wil even wijzen op, zeg maar, in het begin van de coronacrisis. Toen is er door het Nederlands ministerie van Economische Zaken, geloof ik, een analyse gemaakt. En daarin werd, zeg maar, het beleid, zoals dat nu, zeg maar, de afgelopen anderhalf jaar werd onderzocht. En eigenlijk de conclusie was dat de maatregelen meer negatief effect zouden hebben dan geen maatregelen. Dus, en ik denk dat dit ook gewoon, dit is wat het is. En de regering heeft zich een onderwerp eigen gemaakt en denkt dat ze overal het beste over weet, of dan allemaal adviezen die nergens op gebaseerd zijn, of allemaal modellen die niet kloppen, enzovoort, enzovoort. Het gaat gewoon door. Het wordt gewoon op één stapeling van ellende. En zolang de mensen dit niet gaan doorhebben, dan blijven we hierin zitten. Want dat is denk ik wat het is. Het is behoorlijk hopeloos.
Dank voor bellen. Lydia, goedemorgen. Ik ga gewoon lekker veel bellers af, want er bellen veel mensen. En ik snap dat je dit ook in onderwerp is. Ja, je zit weer thuis met je kinderen, ook dat nog. En zit je allemaal in die ellende. Lydia, goedemorgen. Hoe maak jij het door?
Ja, goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik vind dat de overheid veel te snel en veel te kort termijn heeft genomen om dit allemaal te veranderen. En ik vind dat ze alsnog vandaag zouden moeten zeggen, we doen het pas na de kerstdagen. En de Nederlandse bevolking moet zich ook beter aan de regels houden.
Ja.
Dat gebeurt ook niet. En bovendien vraag ik mij af, wat gebeurt er na 14 januari... als er dan niets veranderd is, alleen maar toegenomen? Wat moet het volk dan vinden?
Ja, jij vreest dat we dan nog tot in oneindigheden in lockdowns blijven zitten weer?
Ik niet. Dat hoop ik niet. Want dan heeft het niets geholpen. En dan zeggen ze, ja, waar blijft de overheid nou met zijn maatregelen? Ja,
duidelijk. Dank voor het bellen. Henk, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Henk Houweling. Ik snap er niks van. Volgens mij moeten we maar naar één iemand kijken. En dat is naar Den Haag, naar Rutte, de Jonge en Grapperhaus. Een feestje met de koning van de 100 kinderen, dat mag wel. Schiphol mag open. Laten we gewoon accepteren dat het er is. En inderdaad, dan gaan mensen dood. Ja, dat is niet anders. Als je jong bent, en dan is dat heel naar en heel vervelend. Maar dat gebeurt ook met andere ziektes. Dus accepteer het gewoon. Ik snap er geen pannenkoek meer van. Als je luister naar het volk. Als je tussen het volk gaat staan, of je nou een stratenmaker of een hoogleraar spreekt, de meeste mensen begrijpen deze maatregel niet.
Gijs, ik hoor inderdaad onder heel veel bellers een soort veranderend denken. Eerst waren we allemaal heel erg bezig met het bestrijden van die corona, en niemand mocht het krijgen, enzovoorts, enzovoorts. En nu zie je toch steeds meer dat mensen ook denken, goh, we moeten er toch eens anders mee omgaan. En misschien is het bestrijden van dat virus dan toch niet het uiteindelijke doel wat je kan gaan bereiken. Dus dan moet je er misschien ook eens mee stoppen.
Nou, kijk, ik denk wat je nu ziet is dat we ons allemaal op een manier aan het verhouden zijn tot een pandemie, tot de lockdown. Tot wat wij vinden van de zorgcapaciteit. En dat zijn natuurlijk wel allemaal de relevante vragen. En dat is eigenlijk ook het lange termijn perspectief wat ik bedoel. Daar moet de discussie ook over gaan.
Ja.
Dus niet over de komende 2-3 weken. Dat is van belang, dat snap ik ook. Maar hoe gaan wij bij wijze van spreken als de 21ste eeuw de eeuw van de pandemieën zou worden? Hoe willen we daarin zitten? Wat vinden we dan de belangrijke keuzes die we moeten maken? En dat hoor je eigenlijk terug in al die reacties. Iedereen is zijn eigen positie aan het vinden.
Ja, en dat op zo'n dag als vandaag komt dat meteen extra duidelijk naar boven. We hoorden ook wat ondernemers die met de handen in het haar zitten. Heb jij nog tips of zo, hoe zij deze tijd doorkomen? Alhoewel dat natuurlijk helemaal niet heel generiek te zeggen is, denk ik. Maar ja, wat kan je nog voor hen aan opbeurende woorden?
Ja, ik denk in ieder geval dat het belangrijkste is, je hebt dus zo'n cirkel van invloed. Dat heeft COVID ooit ontwikkeld. En dat gaat erover dat je kan wel gefrustreerd en boos zijn over datgene waar je geen invloed op hebt, maar dat helpt je niet vooruit. Dus het is eigenlijk accepteren wat de omstandigheden zijn die je niet kunt beïnvloeden. En zoeken naar die variabelen waar je zelf invloed op hebt. En ik denk dat is de belangrijkste tip. Van op welke 2 of 3 variabelen heb je zelf invloed? En kun je vandaag en morgen het verschil maken? En daar moet je iets mee gaan doen. Dus maak je wereld kleiner tot datgene waar je echt controle en invloed op hebt.
Dankjewel, Gijs Koppens. En er hangen nog 8 bellers. Zometeen in het tweede half uur gaan we bij wijze van uitzondering nog wel even door met die bellers. Dus mocht je nog willen meepraten, blijf dan even hangen. Het duurt wel een paar minuutjes, maar ja, de meeste mensen hebben toch gratis bellen, onbeperkt en dergelijke. Dus blijf lekker hangen. Luister mee, dan zijn we zo bij je terug. Instagram, de uitslag. Ik heb begrip voor deze lockdown. Zo'n 70% is het daarmee oneens. Je kan daar nog de hele dag blijven stemmen. En zometeen gaan we dus door met al het andere coronanieuws. En dan is André van Hout nog bij me. En hopelijk veel bellers. Dus kijken hoeveel van die 10 er blijven hangen dan. Tot zometeen bij BNR Breekt.
Voorheen had ik...
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt.
Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En normaal doen we in het tweede half uur geen bellers. Maar omdat het toch een beetje de nationale uitheldag is. En misschien ook de laatste dag waarop je even sip kan zijn. En daarna weer toch proberen weer positief die weken tegemoet te treden. Daarom ben je ook het komende half uur welkom om te bellen. 020-468-4x0 als je wil reageren. Als je iets hoort waar je op wilt reageren. Voel je vrij om dat te doen. Vorig half uur hadden we het breekijzer. Ik heb begrip voor deze lockdown. Laten we nog even kijken naar wat bellers die nog hangen. Dank dat jullie het nieuws doorgetrokken hebben. Beginnend bij Gerald of Gerald, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Hoe gaat-ie?
Nou ja, op zich mee eens of niet mee eens. Op zich maakt dat volgens mij weinig toe. Ik denk dat Rutte dat heeft gezegd tijdens de persconferentie ook. Als wij het nu niets doen en toch blijkt dat het erg is, hebben wij weer fout gemaakt. Als wij het nu doen, dan hebben we weer in dit ellende. Nou ja, zwaar. Mijn vraag is eigenlijk waarom het niet mogelijk is om een plan te maken die al de unknown, zeg maar, meerekenen. Want ik denk dat wij in Nederland zitten met heel veel wetenschappers, heel veel slimme mensen. En natuurlijk weten wij niet alles van de toekomst, maar een soort rode draad waarvan wij kunnen zeggen, als wij dat niet weten, gaat het zus. Als wij dat niet weten, gaat het zo. Ja. Dat het misschien toch een soort rode draad kan geven voor mensen, voor ondernemers, voor ouderen. Het is, Een vraag waarom het overhaupt niet mogelijk is. Ik zie ook niet in andere landen. Ik vind het vreemd.
Nou ja, misschien omdat je soms ook unknown unknowns hebt. Dus dat je niet weet wat je niet weet. Maar ja.
Dat zou kunnen.
Ja, wellicht is dat. Dankjewel voor het bellen. Elze, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Met Elze, inderdaad. Ik sta helemaal achter de lockdown. Uh-huh. In het verleden, ik zeg, in het verleden had je de Spaanse griep, waar heel veel mensen aan dood gingen. Niet lang daarna, vrij recent, hadden we de zwijnenflu. Die zijn allebei min of meer uitgedoofd op een gegeven moment. COVID is een nieuw virus en we weten niet hoe het muteert. Iedere Nederlander voelt zich expert en iedereen die tegen de adviezen ingaat, dan in ieder geval, luister naar de experts die we hebben. In de tijd van de Spaanse griep hadden we dit dus niet, maar nu hebben Van Dissel en Koopmans hebben inzicht. En laten we hopen dat dit op een gegeven moment ook uitdooft, zoals de eerdere virussen. En ik vind dus dat de regering heel goed doet. Het alleen jammer dat op de plaats van Hugo de Jonge niet een arts zit. Want als hij dan bijvoorbeeld zegt van code zwart, dat is absoluut niet in de buurt en zo, dan geef je verkeerde informatie. En we hebben al genoeg mensen die totaal verkeerde informatie geven, zoals het Forum voor Democratie nu weer met zijn illegale markt. En al die, dan gaat het inderdaad niet over.
Nee, duidelijk. Dank voor het bellen. Dat André, dat wil ik ook gelijk even met jou bespreken. Even over die persconferentie afgelopen zaterdag. Daar was ook Jaap van Dissel bij, de nationale dokter, zo zei Rutte. Maar zijn aanwezigheid was ook weer niet helemaal onomstreden. Ik heb even een montage gemaakt van wat uitspraken, wat toch misschien wel ingewikkeld ligt. Luister even mee.
Het is zo dat in Nederland, op grond van de eerste gegevens, we zien dat de toename ongeveer een verdubbeling inhoudt van het percentage dat aan Omicron kan worden toegeschreven, van zo'n 2 tot 3 dagen. Wat we wel weten is dat die Omicron-variant zich kan onttrekken aan opgebouwde afweer ten gevolge van een doorgemaakte infectie of een eerdere vaccinatie, zeker als dat enige tijd terug is. En dat biedt dan uiteindelijk minder bescherming om die weer op te lopen. Het probleem is dat die variant zich niet vanaf het begin af aan even verdeelt over de populatie, dus over de bevolking. En als initieel meer jongeren dan ouderen die Omicron-variant oplopen, en dan kunt u zich voorstellen dat de getallen hoog zijn, maar dat je eigenlijk hele lage ziekenhuisopnames krijgt, domweg, omdat dat reflecteert dat de patiënten jong zijn.
Ja. André, is het verstandig dat deze meneer erbij staat als er 7 miljoen mensen kijken? En het is een wetenschapper en dat hoor je ook heel duidelijk. Is dat wenselijk, denk je?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op deze maandagochtend ook wel redelijk moeite had om dit stukje tekst goed te kunnen volgen. Dus ik kan me voorstellen dat voor een groot deel van Nederland dit niet per se zeg maar, helpt in het begrijpen van de situatie. Ik bedoel, ik snap dat je de wetenschap aan het woord wil laten. Maar ik denk niet dat een persconferentie daar het juiste podium voor is. Een persconferentie is een aankondiging van, goh, wat wordt er nou allemaal door de regering besloten en wat zijn de politieke keuzes die worden gemaakt? Mm-hmm. En door enerzijds de wetenschap, dus feitelijkheden te combineren met soort politieke beleidskeuzes, lijkt het alsof ook die politieke beleidskeuzes dit louter op feiten gebaseerd zijn. Terwijl natuurlijk is dat niet zo. Je baseert natuurlijk wel op wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk advies. Maar het zijn blijven politieke keuzes. En door die twee door elkaar te halen, of in ieder geval samen te laten smelten, denk ik dat je een verkeerd beeld afgeeft. Maar desondanks vind ik het wel een heel interessant idee dat je, weet ik veel, doe één keer in de zoveel tijd inderdaad een soort wetenschaps college, ja. Bedoel, ik weet niet of je ooit de DWDD University hebt gekeken, mm-hmm. maar als je een wetenschapper hebt die ervaring heeft om voor een collegezaal te staan, die kan natuurlijk veel begrijpelijker aan mensen vertellen op een apart moment wat het nou eigenlijk allemaal precies betekent. Ja. Ik denk dat veel duidelijker is.
Ja, nou, misschien een tipje ook, onze podcast Vraag het Gommers, die ook heel veel vragen beantwoordt van luisteraars die met allerlei kwesties zitten. Is überhaupt, denk jij, zo'n persconferentie eigenlijk wel de methode om mensen in het land toe te spreken? Want eigenlijk, ja, over de rug van de media ben je naar 7 miljoen mensen aan het praten in dit geval. Maar zou je niet eerder een soort publieksconferentie moeten hebben? Iets in die slinger. Dat, ja, die pers die zit ertussen. Maar het is eigenlijk helemaal niet je doelgroep als je het live gaat uitzenden, toch? Het wordt een beetje een communicatieverhaal, maar...
Nou ja, ze zijn sowieso aan het overwegen om een andere manier daarvoor te gebruiken. Ik vind het inderdaad wel een interessant idee. Van, goh, kies nou, weet ik veel, dat je je kunt aanmelden om bij zo'n conferentie te zijn als Nederlander. Dat je daar dan op basis van loting of zo wordt uitgenodigd. Dat je aan de hand daarvan misschien vragen kunt stellen. Ja, nou, ik vind het wel een interessante manier om eens te bekijken. Dat je niet alleen maar journalisten doet. Ik bedoel, journalisten moeten er ook bij zijn. Vrijheid van pers is ontzettend belangrijk. Maar dat je ook het publiek inderdaad uitnodigt. Vind ik best wel een sterk plan.
Vind je het goed als we nog een paar bellers doen?
Ja, natuurlijk.
Liette, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het jammer dat Omicron niet wordt gezien als een soort nationale booster. Je wordt niet zo heel erg ziek. Het is erg besmettelijk, dus het gaat snel.
Ja, nou ja, de vraag is dus een beetje of je niet ziek wordt. Daar lijkt het wel op. Maar als het nou tegenvalt, dan zouden binnen no time die ziekenhuizen vol liggen. Dus daar maken ze zich zorgen om. Maar jij niet.
Ja, ik vind het ook jammer dat ze de ziekenhuizen niet eens een keertje gaan reorganiseren. Want privéken die kunnen behoorlijk veel dooropereren. En de gewone ziekenhuizen liggen helemaal lang. En er zijn zoveel gezonde bejaarden die echt wachten op een knie of een heupoperatie, zodat ze weer kunnen bewegen en komt hun gezondheid ten goede. En maar omdat ziekenhuizen IC's hebben, ligt de boel vaak helemaal plat. En in een privékliniek heb je geen IC, maar je kunt wel ongelooflijk veel operaties doen. Dus laten we weer privéklinieken oprichten.
Dus daar valt nog winst te behalen, zeg jij. Gerrie, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb een... Als we nu de vraag stellen, waarom is er een lockdown? Dan is het antwoord heel simpel. Omdat er geen beschermingsmiddelen zijn die een mens 100% beschermen. Mm-hmm. Dus stel dat er mondkapjes waren of andere beschermingsmiddelen die 100% bescherming zouden bieden, zou er geen lockdown hoeven zijn. Dus, daar heb ik vorig jaar in maart aan iemand een e-mail over geschreven. Dus stel dat ze nou, daar doen ze misschien 3 maanden over om een beschermingsmiddelen te ontwikkelen dat simpel is en 100% bescherming biedt, hoeft er geen lockdown te zijn. Het is gewoon een kwestie van 3 of 4 maanden ontwikkelen met testapparatuur enzovoort. Ja. Dat je kunt zeggen, dit kapje, kapje misschien of een ander beschermingsmiddel, is 100% beschermend. Want die kapjes die je nu hebt, die beschermen schijnbaar niet 100%. Nee. Anders is er geen lockdown.
Ja, en mensen moeten natuurlijk ook gewoon dan die dingen wel gaan gebruiken. Alex, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik irriteer me een beetje aan de beleid van de afgelopen 2 jaar. Ik ben een student. We zijn jonge mensen. We hebben helemaal geen last van corona. Ik heb het al een keer meegemaakt. Ik heb ook geprikt. En de enige reden dat we nu in die lockdown zitten is omdat de GGD's het niet op orde krijgt, en nu gedurende ook niet, om lekker door te prikken. Ik snap niet waarom het nodig is om een afspraak te maken. Iedereen kan zo'n prik in zijn arm krijgen. Je zet 1 arts daar neer om in de gaten te houden of iemand een reactie heeft of niet. En je kan door. Zo kan je miljoenen mensen per week prikken. Daarom zitten we in lockdown. En dan snap ik dus ook niet waarom er niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor die enorme fouten.
Ja, want de jongen had al lang weggemoeten wat jou betreft.
weg moeten. De GGD moet op orde gezet worden. Ja. Want logistiek gezien kunnen ze helemaal niks. En na 2 jaar logistieke uitdagingen lukt ze nog steeds niet. Nee. Dus dat snap ik niet helemaal.
Nee. Nog 2 bellers tot slot van dit blokje die al bijna alle bij 20 minuten hangen. Steven, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik vind dat deze regering dit heel goed doet. Ze nemen het zekere voor het onzekere en zijn voorzichtig. Ik zou wel heel graag willen dat er eens een panel komt, wat mooi evenwichtig is. Wat als de mensen die niet willen laten vaccineren, dat die mensen daar ook naar kunnen luisteren als ze dat willen. Wat nou waarheden en wat nou onwaarheden zijn. Want ik denk dat daar ook de grondslag ligt voor het beter begrijpen wat deze regering doet.
En wie zou er in dat panel moeten zitten dan, wetenschappers?
Nou, ik denk dat het eerlijk is om dat van 2 kanten te belichten. Want dan is er ook een reden voor de mensen die zich niet willen laten vaccineren of tegen vaccineren zijn, of die andere oplossingen bedenken, dat dat dan ook boven water kon drijven. Snap je? Dus ik zou het mooi evenwichtig maken.
Duidelijk is een restie. En Ralf, tot slot, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik denk dat er inmiddels best wel wat data beschikbaar is. Dus dat het misschien wel eens tijd wordt om net als vakanties gewoon de maatregelen in te gaan plannen. Meer in een opt-out systeem. Dat je iedereen in ieder geval weet van dan ga ik sowieso dicht. En dan kan het meevallen. Of gewoon gegarandeerd open in de periodes dat we nu al zien dat het een stuk minder is.
Ja, ook lange termijn denken. Dus dank voor het bellen, Ralf.
BNR breekt.
Nou, vind jij er nog wat van of niet, Thomas?
Ik ben blij dat ik hier mag zijn.
Ja, nou, wat je bent een van de weinigen hier. Het is hier uitgestorven. Ja. Ook als ik aan mijn rechterhand kijk, daar zit café, restaurant Dauphine. Maar nu brandt het licht toevallig. Maar net was het ook één grote donkere bende.
Nou,
het is wel een verdrietige bende. Ja. Nou, wat ga je zaken doen? Is het ook een groot tranendal?
Probeer een beetje de stemming erin te houden. Overigens beginnen we met de laatste economische ramingen van de Nederlandse Bank. Embargo tot 12 uur. Nou ja, wil je echt meteen weten hoe het er de komende jaren wellicht voor staat, dan zou ik blijven luisteren. Daarna een uitgebreid gesprek met Jolanda van Haarlem. Zij is de topvrouw van Hendrix Genetics. En wat zij doen, dat is zorgen dat er kippen en varkens worden gefokt die tegen een stootje kunnen, want wereldwijd stijgt nog altijd de vleesconsumptie. Ik heb met haar voorganger gesproken een paar jaar geleden. Toen ging het over het fokken van robuuste kippen die ook in Afrika het langere tijd volhouden. Dus daar gaat het in BNR Zaken doen zeker over. En op deze dag dat de lockdown weer zijn intrede doet, hebben we ook het economenpanel te gast over de centrale bankenbeslissingen van vorige week, het regeerakkoord en uiteraard ook de uitwerking van alles wat er nu weer speelt op de Nederlandse economie. Niet per se in tranendal, maar het zal ook niet alleen maar lachen zijn.
Ja, en voor dat tranendal is altijd Kees de Korter, toch?
Die is er ook nog, nou, zeker weten.
Zo wordt het toch weer huilen. Dankjewel, zometeen met Thomas van Zel.
BNR breekt.
André, laten we nog even praten over die steunpakketten. Daar is ook best wel veel kritiek op. Een nieuwe lockdown betekent nieuwe steunmaatregelen. En dus worden er miljarden uitgetrokken om ondernemers te steunen tot en met 14 januari. Maar ook wel weer veel kritiek. Bijvoorbeeld ondernemers die in de horeca zitten of in de modegevoelige sectoren die nu allerlei spullen overhouden. Moet je die mensen voor 100% alles vergoeden wat ze aan schade hebben? Want zij konden dit ook niet weten.
Nee, zij konden dit natuurlijk niet weten. Ja, ik weet niet of 100% nou echt redelijk is om te vragen. De ondernemers zijn natuurlijk ook creatief. En die kunnen meestal ook wel met dit soort schrijnende situaties omgaan. Nou, we zitten nu al 2 jaar in deze crisis. En ik denk dat het niet meer redelijk is om ze in ieder geval, wanneer er maatregelen zijn, want dat is iets waar zij natuurlijk niks aan kunnen doen, om ze dan in ieder geval het hand boven het hoofd te houden. En geld te schieten. Want als je het niet doet en bedrijven vallen om, dan is de schaal natuurlijk nog veel groter.
Ja, vorige week maakte het kabinet bekend dat ze volgend jaar eigenlijk willen stoppen met die grote steunmaatregelen. Ook als de crisis aanhoudt. Ze zeggen daarmee eigenlijk, die sectoren die moeten zich maar een beetje hervormen en naar een soort nieuwe economie toe gaan werken. Rekening houden met dit soort grilligheden en wat ze dan gaan doen. Is dat moment al aangetreden? Of zeg je, daarvoor moeten we toch echt even in iets kalmer weer terechtkomen? Vaarwater.
Nou ja, je kunt die keuze prima maken, maar dan moet je er wel naartoe werken. Je kunt zeg maar niet zeggen, we stimuleren ondernemingen om creatief te denken door ze maar gewoon zeg maar niet te helpen. Dat gaat natuurlijk niet werken. Als je wil dat ondernemingen omgaan met deze crisis, dan zul je als overheid een bepaalde lijn uit moeten zetten van, goh, of samen met ondernemingen erover nadenken, hoe kunnen we dit op deze manier organiseren, zodat zeg maar die steun ook niet nodig is. Ja. Ik vraag me af ten eerste of dat überhaupt haalbaar is. En als het al haalbaar is, dan zul je dat inderdaad wel eens echt samen met ondernemingen moeten doen. Maar je kunt niet opeens de geldkraan dichtdraaien en zeggen, zoek het maar uit. Ja, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk niet.
Gisteravond zat Ingrid Thijssen van VNO-NCW, van de werkgevers, bij Op1. En zij zei het volgende over de lockdown.
Dus maak nou gewoon een plan. En dat vinden eigenlijk ook bedrijven en ondernemers nog belangrijker. Vooral voor volgende winter, dat we dan niet weer erin zitten. En wat er zou moeten veranderen ook, is we moeten veel meer gaan redeneren. En ik denk dat de landen die het beter doen dan wij ook zo redeneren. Vanuit de mindset, hoe blijven we open?
Ja, hoe blijven we open? Daar moeten we dus meer aan denken. Ondersteun jij dat die oproep van haar?
Ik kan me niet voorstellen dat onze regering niet de mindset heeft van, goh, hoe blijven we open? Volgens mij is dat de vraag die al afgelopen 2 jaar stelt. Dus ik vind, dit is absoluut geen nieuws van VNO-NCW. Daar is VNO natuurlijk ook niet voor bedoeld. Maar dit vind ik echt totale onzin. Want daar zijn we al 2 jaar mee bezig.
Maar waar blijven die lange termijn plannen dan? Die worden maar aangekondigd en die komen maar niet. En dan is er weer een routekaart. Nou, die gaat er weer de vuilnisbak in. We hebben al hartstikke veel edities van die routekaarten gehad. Nu is iedereen aan het wachten van, nou, wat is dan dat lange termijn perspectief als het om corona gaat? Maar niemand weet het eigenlijk.
Nee, maar volgens mij is het ook een fictie om te denken dat je een lange termijn perspectief kunt, in ieder geval zo lange termijn perspectief kunt schetsen, zeg maar. Dat je echt een vaste rode draad hebt waar je niet vanaf kunt hangen. Want je kunt op zich wel iets opstellen. Dan heb je inderdaad zo'n routekaart die we vorig jaar hadden. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook helemaal niet. Want ja, er komt weer van alles waarvan je van tevoren niet weet of je het had kunnen verwachten, zeg maar. Wat je zelf net ook zei, je weet niet wat je niet weet. Dus... ja, aan de ene kant kun je dat heel graag willen, maar ik denk ook dat we op een gegeven moment moeten gaan leven met het feit dat gewoon niet haalbaar is.
Nee. Zou de overheid behalve geld, moet er nog iets anders gebeuren om ondernemers een beetje te steunen? Behalve die financiële compensatie. Je ziet allerlei oproepen en mensen die zeggen van, joh, bestel je kerstmaaltijd bij een horecaonderneming bij je in de buurt. Is er iets meer te doen behalve geld geven voor gedorven inkomsten, gederfde inkomsten?
Nou ja, er is genoeg te doen. Zo'n onderneming zoals, ik ben heel even de naam kwijt, maar die daar straks ook te gast was bij BNR Breekt. Weet je, zulke initiatieven, dat is gewoon heel goed, waarbij je ondernemers ook de mogelijkheid biedt om iets voor je werknemers te doen. Want ja, je onderneming gaat te staan natuurlijk met je werknemers, en of die wel of niet beschikbaar zijn. Hun mentale gezondheid is ontzettend belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Click & Collect, ja, grote spelers als Bol.com en Amazon, ondertussen ook al een beetje, die doen natuurlijk ontzettend groot mee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, weet ik veel, een soort digitaal winkelcentrum maakt met alle lokale ondernemers. Gewoon één soort platform waar je, weet ik veel, kleding, eten, nog van alles kunt bestellen. Zodat je niet afhankelijk bent. Zodat, zeg maar, kleine ondernemingen niet ondergesneeuwd worden door die grote magnaten.
Ja. Hoe zien jouw kerstdagen eruit?
Ja, de planning was wel heel gezellig met allemaal familie en zo, maar ja. Dat gaat denk ik niet door.
Nee, maar wel dus, 4 mensen eerst en tweede kerstdag? Of op bezoek? Of hoe ziet het eruit?
Ja, dat mag ook. Of is het met de kerstdagen 4?
Ja, het is heel gek, want met de kerstdagen is corona. Kijk dan even de andere kant op. Dus dan mag je opeens met 4 mensen thuis. Terwijl de rest moet je met 2 mensen thuis.
Ja, dan denk ik dat ik dan... het scheelt dat mijn vriendin en ik dan sowieso al samen. Dus ik weet niet of je dan zeg maar nog 4 mensen uit mag nodigen.
Ja, ik denk
dan ben je met z'n... Of gaat het om 4 personen? Ja, volgens mij gaat het niet om 4 huishoudens, maar...
Ik geloof het ook niet. Nou, misschien moet ik even opzoeken hoe het precies werkt. Laten we even kijken wat er trending is op social ondertussen. Aangezien we ook richting het einde van deze uitzending werken langzamerhand. Ja, natuurlijk, hashtag lockdown is trending. En hashtag omicron, hashtag IC-bedden, hashtag booster. Allemaal trending, corona domineert. Dus goed waar de mensen mee bezig zijn. En dat zien we de afgelopen tijd natuurlijk ook al. Ook trending is hashtag Klaus Schwab. Daarover stelde Forum voor Democratie een opmerkelijke set kamervragen aan de premier. En de antwoorden daarop zijn binnen. Maar die zijn tamelijk droog. Een van de vragen was, klopt het gerucht dat u kandidaat bent om Schwab als leider van het World Economic Forum op te volgen? En dan is het antwoord, nee, de minister-president is geen kandidaat. Waarom loopt u al jaren ostentatief rond met een WEF-tas, World Economic Forum-tas? Antwoord, de minister-president gebruikt deze tas voor het meenemen van zijn spullen naar zijn werk. Nou, het gaat nog even door. Beschouwt u Schwab als leermeester? Nee, de minister-president beschouwt de heer Klaus Schwab niet als leermeester. Klaus Schwab, André, is dat een groot gevaar voor onze democratie? Wat is er aan de hand met FVD en Klaus Schwab? Waarom vinden ze hem zo spannend?
Ja, ze hebben volgens mij weer een nieuw zwart schaap aan weten te...
Zwart Schwab? Ja.
Het zwarte Schwab hebben ze nu verzonnen. Ja, van het Economic Forum of zo. Ja, dus die bedenken van al die gaan gewoon met allerlei landen in gesprek van, goh, hoe kun je nou de economie verbeteren? Nou, weet je, dat gebeurt al honderden jaren, dat landen met elkaar overleggen van wat er nou beter gaat. Dus ja, die complottheorieën, ja. Het is vrij treurig dat in de Kamer zijn ingang heeft gevonden.
Ja.
En ik hoop dat Thierry er ooit een keer van gaat genezen. Dat hoop ik van harte voor.
Maar jij maakt je geen zorgen om de Great Reset?
Nee, daar maak ik me geen zorgen over. Ja, ze halen dan dingen aan dat eigendom weggaat. Uh-huh. Maar goed, dat is niet iets wat World Economic Forum heeft bedacht. Dat is gewoon omdat we al langer zien dat we naar bijvoorbeeld de servicemaatschappij gaan. We kijken naar swapfiets. Waar je zeg maar niet meer een fiets koopt, maar dingen huurt. Weet je, door dat soort dingen gaat het. En dat propageert Forum voor Democratie dan als een soort communistische, whatever het ook is, Build Back Better community, die de hele wereld in eigendom gaat ontzien. En ja, weet je, zo kun je alles natuurlijk uit zijn verband trekken en er een leuk verhaal van maken. Het is in ieder geval een heel goed verdienmodel. Voor de mensen bij Forum. Ze verdienen er lekker aan.
Ja, Klaus Schwab fiets opeens, dan zie je het allemaal. Tot slot nog even hebben over Boris Johnson. De soap rondom zijn persoon gaat door. Brexit-minister David Frost die is opgestapt. Inmiddels is er ook weer een opvolger. En dan is er ook nog wat gedoe over foto's van Johnson, waaruit blijkt dat hij allerlei medewerkers in zijn tuin ontving, lekker met wijn en kaas. Terwijl dat volgens de coronaregels helemaal niet mocht. Het aantal bezoekers was tot 1 beperkt. Johnson zegt erover het volgende.
First of all, this was a workplace. They had a drink after what had been a grueling day and weeks and period. And that was clear consistent with the rules. I don't think it's right, if I may say, to conflate, first of all, what would happen in a clinical setting. Clearly, a different set of rules applied, or indeed the wider rules on social mixing. This wasn't a social occasion. It was staff having a drink after a busy set of work meetings and the pressures of the day.
Ja, dit was niet Johnson, maar iemand van de BBC die praat over Johnson. Er zijn allerlei feestjes die in het nieuws komen, André, opeens van de Johnson op Downing Street 10, maar ook in flats en in tuinen dus nu. Blijkbaar veegt Boris Johnson zijn reet af met de regels. Maakt hem niet zoveel uit.
Is het zo? Heeft hij allemaal ik had inderdaad wel wat gelezen over inderdaad zijn after-work borrel, om het maar zo te noemen. Dadelijk, ook andere feestjes dan.
Ja, ik geloof het wel. Maar dat is wel tamelijk pijnlijk, toch?
Als dat waar zou zijn, dan is dat wel tamelijk pijnlijk, ja. Maar ik weet niet. De Boris Johnson is niet... het is geen Theresa May of zeg maar een andere gebruikelijke Britse premier.
Mm-hmm.
Dus... Ik weet niet of je kan zeggen dat je dit aan had zien komen, maar ik weet niet. Het verbaast me ook weer niet.
Nee, en moeten we daar nou heel verontwaardigd over gaan doen? Of moeten we denken, laat die man een stuk kaas eten na zijn werk. Who cares?
Ja, een stuk kaas na het werk is natuurlijk allemaal niet zo'n groot probleem. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat als je premier bent van een land en je hebt allerlei coronamaatregelen voor ogen en zadelt de andere mensen weer op, dat je dan wel natuurlijk het goede voorbeeld geeft. Dat is wel de taak die jou toekomt.
Ja, duidelijk. Wij gaan ook ons best doen en geen kaas en wijn naar deze uitzending. Dankjewel, André van Hout van de Jonge Socialisten. En volgende keer weer gewoon lekker met twee panelleden. En morgen dan ben ik er weer. Dan weer een gewone uitzending met twee panelleden. Tot zover deze Nationale Uithuildag. Laten we er nu ook gewoon een streep onder zetten. Het is nu klaar. En nu ook gewoon weer positieve toekomst in. Ook al is het toch allemaal best wel kloten de komende weken. Hou vol. Zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Morgen ben ik er weer. En tot die tijd kun je ons gewoon volgen via de socials. PNR, op YouTube, Instagram, Twitter. Je weet ons wel te vinden. Tot morgen en veel plezier met Thomas bij Zaken doen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.